Goed, we gaan lezen uit Jozua 6. Vierde avond alweer over de geestelijke strijd. En de strijd is heftig. Ik denk dat jullie dat ook wel in het leven kennen. Als je echt als gemeente en als persoon de Heer Jezus wil vertegenwoordigen. En ik ken het zelf ook in mijn leven. Dan komt er zoveel strijd op je af. En zoveel pijlen, brandende pijlen. En we gaan daar vanavond ook weer iets over leren. We gaan het lezen uit hoofdstuk 6 van Jozua. Ik heb daarboven aan de samenvatting ook dus versen gezet. Niet het hele hoofdstuk, het wordt een beetje lang. Ik heb er wat versen uitgepikt. De eerste 5 beginnen we mee. Er staat, Jozua was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. En er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan. De stad 1 keer rondtrekken. Zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast. Als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Dan vers 10. Jozua had het volk echter geboden, u mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen en geen woord mag er uit uw mond gaan tot op de dag dat ik tegen u zeg juich. Dan moet u juichen. Hij liet de ark van de Heere rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen ze weer in het kamp en overnachten in het kamp. Daarop stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de Heere. Dan krijg je een stukje over dat blazen van de bazuin. Bazuinen in vers 13, maar dan ga ik even naar vers 24. Even zien. Vers 15, je hebt gelijk, ja. Sorry, excuses. Het gebeurde op de 7e dag dat zij vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak en dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen 7 maal. Alleen trokken zij op die dag 7 maal rondom de stad. En het gebeurde toen de priesters de 7e maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab, de hoer, zal in leven blijven en zij en allen die bij haar in huis zijn. Omdat zij de boden die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban. Als u neemt van wat men met de ban gewijd is. Van wat met de ban gewijd is. En dan maakt u van het leger van Israël en met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver en het goud en de koper en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere en ze moeten bij de schat van de Heere komen. Het volk juichte toen ze op de bazuinen bliezen. Het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in. Ieder recht voor zich uit en zij namen de stad in. Dan vers 24. De stad verbrandden zij met vuur, met alles wat daarin was. Alleen het zilver en het goud en de koperen en ijzeren voorwerpen legden zij bij de schat van het huis van de Heere. Vers 26. In die tijd liet Jozua het volk zweren, vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Zoals de Heere met Jozua en zijn roem ging door heel het land. Tot zover. Waarom doen we Jozua? Omdat in de geschiedenis van het volk Israël zien we heel duidelijk een voorbeeld voor onze levens. Voor wat de gedachten van God zijn met de gemeente. De gemeente is het volk van God vandaag de dag. Het volk Israël is nu vandaag niet het volk van God. Want ze hebben de Heer Jezus gekruisigd. Niet lo ami, niet mijn volk. Maar het zal weer aangenomen worden als het volk van God. Als ze straks de Messias aannemen, dan zal hij weer hun koning zijn. En zij zullen weer tot vrouw of tot bruid worden geworven. Dat kun je ook lezen in Hosea. En nu is de gemeente bestaande uit Jood, gelovige Jood en heiden, het volk van God. Waarmee God zijn weg gaat in deze wereld. En Israël is een voorbeeld geworden voor ons. Dat kun je heel duidelijk lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Alles wat hen overkomen is, is als een waarschuwing voor ons geschreven, zegt vers 6 van 1 Korinthe hoofdstuk 10. En als een voorbeeld, vers 11 van dat hoofdstuk. En als je dan even kijkt hoe hun geschiedenis is, dan zie je dus dat ze onder het juk van de Egyptenaren zwoegden. En dat staat voor het feit dat wij ook vroeger onder het juk van Satan in de zonde leefden. Maar zoals zij door een uiterlijk, letterlijk lam werden verlost als een natuurlijk volk. Iedereen hoorde daarbij, of je nou een zuigeling was of dat je nou bejaard was. Als je achter het bloed school, dan was je verlost. Zo geldt het voor de gemeente. Iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus wordt verlost door het onzichtbare bloed wat we niet kunnen zien. En we worden door God uit de macht van de duisternis verlost. Wij zijn ook verlost uit de macht van de duisternis. De Satan heeft geen macht meer over ons. Maar goed, vervolgens komen zij in de woestijn, wij dus ook. We gaan ontdekken dat in deze wereld er geen voedsel is, behalve het manna, behalve de Heer Jezus Christus als volmaakt mens, die zijn weggegaan is door deze woestijn, door deze wereld. Zo is hij ons voorbeeld. Dat kun je ook lezen in 1 Petrus hoofdstuk 2, dat we zijn voetstappen moeten volgen. Maar waar het deze avond over gaat, is, en dat is wat het meest uit het oog verloren is in de geschiedenis, maar ook vandaag, is dat wij in een land gezet zijn, zoals Israël het beloofde land had ontvangen. En dat land is voor ons niet letterlijk een land overvloeiende van melk en honing enzovoort, maar het is Christus verheerlijkt in wie wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Nou, wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat God jou ziet, de hele gemeente ziet, als het lichaam van zijn zoon. Snap je? Dus waar is zijn zoon? Verheerlijkt. Dus zijn lichaam is ook verheerlijkt. Ook al ben je nog hier op deze wereld. Je bent aangenaam gemaakt in de geliefde. Je bent geliefd zoals hij dat is, als volmaakt mens. Je bent ook gerechtvaardigd, zoals hij rechtvaardig is. God heeft je op een volmaakte positie gebracht waarin je gezegend bent. Dat is het beloofde land. Het opstandingsgebied. Paas hebben we net achter de rug, hè? En wij zijn door de Jordaan, hebben we de vorige keren gezien, met Christus gestorven, door de Jordaan gestorven aan alles wat bij de oude mens hoort. Wat is het leefgebied van de oude mens? De wereld. Wat is de kracht, de bron van de oude mens? Zijn oude natuur, het vlees. Wat is de meester van de oude mens? Wie is de baas? Satan. Nou, al die zaken, daarvan zegt God, toen je door de Jordaan ging, toen je met Christus gestorven bent, heb ik je verlost van al die invloeden. Ja, dus je bent niet meer in de macht van de duivel. Je bent niet meer in de macht van het vlees. Je bent ook niet meer in de macht van de wereld. Want je bent op een nieuw gebied gekomen. Daarboven waar Christus is, dat is nu jouw burgerschap. Dat kun je ook lezen in Filippenzen 3. Lees maar even met mij mee. Filippenzen 3, dit is een van mijn hoe zal ik het zeggen? Mijn thema's waar ik eigenlijk vaak over spreek, in heel veel gemeenten en kerken waar ik mag spreken. Filippenzen 3 vers, even kijken, vers 20, daar staat, hè, want ons burgerschap is in de hemelen. En Filippi, waar Paulus hier aan schrijft, de gemeente in Filippi, was een kolonie, was een ambassade van Rome. Ja, dus in Filippi golden de wetten en de normen en de regels van Rome. En daarom zegt hij in deze brief, ons burgerschap is in de hemel. Zoals de belangen van Rome werden vertegenwoordigd in Filippi, wat een Griekse stad was, zou moeten wij de belangen van Christus vertegenwoordigen. Maar hij is niet hier, hij is daar. Zoals Rome, de Romeinse keizer, was ook niet in Filippi. Snap je? Ons burgerschap is in de hemelen. Wij zijn gezet in het beloofde land. God heeft gezegd tegen Israël, jullie hebben het land van mij gekregen. Maar zodra je daar je voet op zet, zodra je daar naar binnen gaat, kun je tegenstand verwachten, vijanden. Dat wil niet zeggen dat die vijanden ons van onze positie beroven, maar wel van onze ervaring. Dat is het hele punt. De geestelijke strijd is dat Satan niet wil dat jij jouw hemelse roeping verwerkelijkt op deze wereld. Doordat jij de normen en de waarden van deze wereld gewoon blijft hanteren, terwijl je een hemelburger bent. Dat is de strijd. Snap je? Ik zal zo wat voorbeelden noemen daarvan. Het land waar we dus in zijn geplaatst is Christus Jezus, de beloofde Zoon. Hij heeft ons in zichzelf tot volheid gemaakt. Wij zijn in hem voleindigd, zegt Colossense 2, vers 10. Nou moet je eens kijken, ik heb op je samenvatting dat ook gezet bovenaan. Die tekst, die schuine letters. Voordat het volk het beloofde land ingaat, staat er: alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u zult verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Hoe moeten wij ons gedragen in dat land? In het hemelse land? Hoe moeten wij onze hemelse roeping verwerkelijken hier beneden? Door nauwlettend te handelen overeenkomstig het apostolisch onderwijs in de brieven. Ja? Nauwlettend staat er. Dus niet naar rechts en ook niet naar links. Heeft de gemeente dat gedaan? Nee. Want wat gebeurde er al vrij snel nadat de apostelen van het toneel verdwenen? Er werden leiders aangesteld in de gemeente, bisschoppen. Die kregen heel veel macht. Maar wat zegt het woord van God? Wie is de baas in de gemeente? Christus door zijn geest, hè? De Heilige Geest. En misschien heb je nog steeds Filippenzen 3 voor je neus. Moet je kijken naar vers 3. Ik heb dat al denk ik al 10 keer voorgelezen in alle avonden hier. Maar het blijft mij fascineren, omdat het zo'n duidelijke samenvatting is in 1 vers van onze roeping. Van wat is nou een christen? Wat is nou de gemeente? Daar staat, want wij zijn de besnijdenis. Met andere woorden, of je nou uiterlijk besneden bent of niet, het maakt me geen fluit uit, zegt hij in Galaten 6 ook. Want je bent de besnijdenis. Dat betekent, je bent in Christus besneden wat de oude mens betreft. En dan komt het. Er komen 3 dingen. Punt 1. Wij die God dienen door de geest van God. Was 1. Hij was als Jood gewend om te zeggen, wij die God dienen door de wet van God. Maar nu zegt hij nee, door de geest van God. En dat is ook een belangrijk thema in de Galatenbrief. Heb je je wel eens afgevraagd waarom er zoveel over de Heilige Geest staat in de Galatenbrief? En in de Romeinenbrief? Nou, omdat het daar vooral gaat over de Jood en zijn wetten, weet je wel. Want die wilde weer zich besnijden en zo. En zegt Paulus, zegt dan, zodra je weer gaat leven naar regels en wetten, dan komt de zonde weer omhoog, de werken van het vlees. Maar je moet je laten leiden door de geest van God. Hij is de baas in dat nieuwe land. Wij zijn nu niet meer een aardse godsdienst of zo. We zijn niet toegevoegd tot iets aards, maar tot een hemels land. Snap je? Het opstandingsgebied. En zoals hij tegen Jozua zegt, wijk niet af. Naar links en rechts zegt hij tegen jullie, tegen mij. Wij die God dienen door de geest van God. En dat is door het woord van God ook. En dan staat er als tweede, en in Christus Jezus roemen. Ik heb afgelopen week weer een droevig staaltje meegemaakt van hoe Jericho, beeld van de wereld, gaan we straks zien, hoe Jericho hele gemeente weer opslokt. Een gemeente waar ik graag kom, daar kom ik al heel lang, die hebben een zogenaamde gemeentecoach in de arm genomen. En die beste man heeft de hele gemeente gepimpt met allemaal menselijke inzettingen en ideeën. En het moet cool zijn en het moet tof zijn en het moet schitteren en het moet fantastisch en het moet... En dat hele boekje komt niet één keer de naam van de Heer Jezus voor. Ik heb het nagekeken, niet één keer. In het visieboekje, van hoe de gemeente moet... Hier staat in Christus Jezus roemen, zie? Dus een gemeente heeft maar één enkele opdracht. Dat is aan zijn Heer gehoorzaam zijn. Dat is door de geest. En dan als dat gebeurt, dan zul je merken dat men roemt in Christus Jezus. Dat men het veel over hem heeft en hem veel aanbidt en veel prijst. En het derde thema, en dat is waar we vanavond ook over nadenken, niet op vlees vertrouwen. Vlees is niet alleen zondig vlees, maar het is de wijsheid van mensen. Dat is de traditie van mensen. Het zijn alles wat mensen interessant en fijn vinden. Maar hij zegt, nee, je moet niet vertrouwen op vlees. Want in dat nieuwe gebied geldt, nauwlettend handelen, overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn diener u geboden heeft. Dus voor ons is dat, dat we nauwlettend handelen overeenkomstig alle apostolische brieven, plus het hele Nieuwe Testament eigenlijk, zoals de Heer Jezus dat ons heeft overgegeven. Ja? En Paulus noemt dat inzettingen, bevelen. Kun je lezen in, ik heb die teksten daar ook bij gezet, ga ik nou niet opzoeken. Hè. Maar hij zegt bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4 vers 2, zegt hij, de bevelen die wij door Jezus hebben gegeven aan jullie. Het zijn bevelen door de Heer. Hij is verhoogd. En wij hebben als gemeente daaraan te gehoorzamen. Door de Heilige Geest. Niet door vlees. Niet door te zeggen, ja maar ik vind dat niet. Nee, maar ik zie het toch anders. Nee, maar door ons te onderwerpen aan het woord van God. En de meeste dingen zijn heel eenvoudig. Niet zo heel ingewikkeld. Oké. Vorige keer hebben we gezien, voordat zij Jericho gaan veroveren, vanavond, moesten zij zich laten besnijden. Weet je nog?
Ja.
Nou, waar ging dat ook weer over? Waar slaat dat op? Wat heeft dat voor betekenis dat wij... Dat weet je niet meer.
Nee.
Ik zal het even herhalen. Dat wij dus niet op vlees vertrouwen.
Op vlees kruisen.
Juist. Dat we dus zeggen, ja, die wijsheid die wij van nature hebben, dat is voor God helemaal niet belangrijk. Dat moet besneden worden. Alle filosofie die wij hebben en alle ideeën, dat is allemaal voor God helemaal niet zo belangrijk. Alle rituelen die wij zo mooi vinden, hè, en uiterlijke dingen, dat is allemaal niet meer belangrijk voor God. Want er is een nieuwe godsdienst ontstaan, namelijk het hemelse land. Kijk maar naar de Hebreeënbrief, waar alles wat vroeger zichtbaar was en tastbaar was, dat is allemaal nu vervuld in één persoon. Dat is Christus. Dus die besnijdenis betekent, ik, dat is in mijn vlees, kan echt helemaal niks. Er is in mij geen goeds.
Nee.
Ik kan wel gaan willen een gemeente te leiden, maar als de Heer Jezus het niet doet door mij heen, dan is het nul. Ik kan wel willen om een interessante theologische verhandeling te houden, of om pastoraat te geven aan mensen met mijn kennis, maar het is Gods geest die mij moet leiden. Snap je? Dat is Gilgal. Ja, goeie. Nou, dan gaan we nu kijken naar vers 1 van hoofdstuk 6. Want ze komen daar bij Gilgal. Ze zijn daar een paar dagen ziek van. Dat zijn wij vaak ook. Als wij ontdekken dat er in onszelf geen goed woont, dan moet je even van herstellen. Hè? Want wij dachten misschien dat we wel wat voorstelden. Maar nee. En dan staat er in hoofdstuk 6, Jericho was volkomen gesloten. Ja? De wereld is een systeem. Jericho staat voor de wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jericho is alles van hier beneden wat een obstakel is voor jou om in dat land de Heer Jezus te gehoorzamen en van hem te genieten. En Satan gooit alle obstakels op je weg. En de Heer Jezus zegt, wie tot deze berg zegt, werp u in de zee en in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft, het zal hem gebeuren. Nou, wat stelt die berg voor? Die berg stelt voor een obstakel om gewoon Christus te gehoorzamen. Om gewoon de Heer Jezus te eren in mijn leven. En wat zijn dat voor obstakels? Nou, dat kan van alles zijn. Je karakter, je huwelijk, je allerlei verkeerde leer in de gemeente, allerlei aardse gewoontes die je hebt, allerlei afleidingen, allerlei dingen die jou gewoon in de weg zitten. Jericho, het is volkomen gesloten, want de wereld, alles wat hier beneden is, is voor God gesloten. Zij hebben geen, van nature, hebben ze 0,0 interesse in de dingen van God. Ja? En er staat ook bij, er ging niemand uit en niemand in. Ze waren natuurlijk bang geworden voor Israël. Maar geestelijk betekent het, wij leven in een wereld die gesloten is. En als God genade geeft, opent men het hart voor het evangelie. Maar van nature is de wereld een vijandig systeem. Ik heb jullie al eens vaker gezegd wat de wereld is, maar ik zal het nog even kort herhalen. De wereld is het georganiseerde systeem dat mensen hebben opgebouwd. Politiek, sport, entertainment, mode, cultuur. Om elke gedachte die er is aan God uit te bannen. En het is onder invloed van de Satan, de God van deze eeuw. Dat is de wereld. En voordat Israël kan genieten van het land, voordat ze in dat land bezit kunnen nemen, zegt God, dat is één stad. Ja, dat is Jericho. Hoeveel gelovigen zijn er wel niet die, omdat ze zo in de wereld vastzitten door allerlei zaken, niet komen tot vrucht dragen? Veel. Ik vind het zelf ook lastig soms. Veel dingen leiden ons af. En de wereld is overal. De wereld is ook een mentaliteit, hè? Staat onderaan je samenvatting, het zijn drie teksten. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is Romeinen 12. Zie dus, je moet om Jericho heen. De Jericho mag geen invloed hebben in jou. Je moet gaan zo zien hoe ze dat gaan doen. Ze gaan eromheen, hè, wat dat betekent. De tweede tekst is Efeze 1. U heeft God opgewekt. Door de Jordaan heen, hè, weet je nog, op het nieuwe land gezet. Toen u dood was in uw overtredingen en zonden. Waarin u vroeger, Egypte dus, weet je nog, hebt gewandeld. Overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, hè, farao. Van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Want Jericho is volkomen gesloten. De zonen van de ongehoorzaamheid. Daar zitten wij tussen. En nou wil God graag dat jij een getuige bent van zijn zoon aan die mensen. Zoals Rahab in dit hoofdstuk gered wordt. Doordat zij geloof heeft gehecht aan de woorden van de verspieders over hun God. En de laatste tekst laat zien, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Dat is Jericho. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dan zegt God in vers 2 van Jozua. Toen zei de Heer tot Jozua, hij staat nog steeds met zijn blote voeten daar, hè, want hij moest zijn schoenen van zijn voeten doen. Hij is gebogen ter aarde in vers 14 van hoofdstuk 5. Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. Daar begint het mee. Want de wereld is door de Heer Jezus overwonnen. En wat is die koning van Jericho?
Satan.
Ja. En wat zegt de Heer Jezus? Kijken waar het staat. Kun je het er nog opgezet? Ja. Achterop, zo'n beetje op de helft van je samenvatting, op de achterkant. staat: dit heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hebt goede moed. Hè? Dus als je 6 keer eromheen moet lopen en de 7e dag 7 maal, betekent dat dat het een volkomen volharding van ons vraagt. Het is een volkomen getal. De wereld is nu nog niet zichtbaar overwonnen, toch?
Nee.
Er worden aanslagen gepleegd. Nee. De wereld is, ja, springlevend, zou je zeggen. Maar hij zegt, heb goede moed. Ga eens omheen. Met z'n allen. Ga er nou eens omheen. Kijk eens hoe sterk die muren zijn. Neem het eens hier op. Wat is de wereld? Ga niet spreken tegen de wereld. Of in die zin van, je mag geen woord uit je mond komen. Hè, zegt Jozua. Totdat ik zeg dat je moet juichen. En als het moment daar is dat we straks met hem terugkomen. Dan zal er een groot gejuich zijn. En dan zal de wereld overwonnen zijn. Maar geestelijk betekent het nu. We moeten wel weten hoe de wereld is, zonder van de wereld te zijn. Ja? En de oversten, de leiders van deze wereld, hebben hem gekruisigd. En dat zijn, hoofdstuk 6 vers 2, zijn strijdbare helden. Ja, ik wil dat even voorlezen uit 1 Korinthe. 1 Korinthe moet je sowieso eventjes opzoeken, want dat is een belangrijk hoofdstuk. 1 Korinthe 2. Vers 6. Heb je het? Even wachten. Dus 1 Korinthe 2 vers 6. Echt een heel mooi hoofdstuk. Want daar zie je het contrast tussen de wereld en het evangelie. Vers 6. Wij spreken een wijsheid onder de volmaakte, maar een wijsheid niet van deze wereld. Hij heeft het daarover wat God in zichzelf heeft voorgenomen. Namelijk, de wijsheid van God is dat door een man aan het kruis, ja, iedereen die tot de gemeente behoort, de hoogste zegeningen krijgt. Wat in geen menshart is opgekomen, heeft God voor hen bereid. Dat is wijsheid. De wereld zegt, wat een dwaasheid. Een man aan het kruis, is het nou voor overwinning? Maar dan gaat hij verder. Ook niet van de oversten van deze wereld. Zie, dat zijn die strijdbare helden van Jericho. Die hebben het voor het zeggen in deze wereld. Die teniet gedaan worden. Maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid. De bedekte wijsheid die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid. Zie? Die geen, vers 8, 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. Ja. Heb je het?
Nee, maar ik vraag even welke vertaling.
Oh, Telos.
Ja, het is wel een beetje anders als de NBG of de Herziene.
Maar je moet altijd, als je bij mij komt, Telos bij je.
In het Oude Testament is geen telos.
Nee, die bestaat niet.
Maar nee, is dat er niet?
Heb ik nog een telosje over? Nee, heb ik niet. Ik dacht dat ik er nog één over had.
Nee, maar ik heb er thuis wel één.
Ach, goed, neem mee. Ja. Is echt goed vertaald. Maar we gaan even door. Als ze raken, we de draad kwijt.
Ja.
Vers 8. Die geen van de oversten van deze wereld heeft gekend. Natuurlijk niet, want dat zijn die strijdbare helden. Volkomen gesloten. Hebben geen enkel inzicht in Gods plannen en Gods ideeën. En nou is het mooie, dat moet je proberen even voor te stellen. Wij leven nu in een wereld met Poetin en met Trump en met Kim Jong-un en met al die lui. Mark Rutte. Ze zijn in het nieuws. Het zijn machtige leiders. Maar hebben zij iets gezien van de wijsheid van God? Nee. Sterker nog, jij, die hier in Zeewolde woont, die niks in te brengen heeft in deze wereld, heeft God uitgekozen tot zijn heerlijkheid. Dat draait het even om, hè? Ja. Dus die overste van de wereld, die strijdbare helden, heeft hij in jouw macht gegeven. Zegt Jozua, hoofdstuk 6. Want jullie zullen straks met Christus de wereld oordelen.
Ja.
Dus ook deze mensen.
Ja. Ja, ja, ja.
En dat betekent dat God dus de rollen omdraait. Hij zegt dus van tevoren, voordat ze moeten strijden, voordat jij moet strijden tegen jezelf en de wereld, dat moet je helemaal niet doen. Dan moet je dus, je moet helemaal tot je laten doordringen wie de Heer Jezus is en wat hij gedaan heeft. Dat is de kracht van Jozua 6, vers 3. Sorry, vers 2, excuses. Wat heeft de Heer Jezus op het kruis gedaan? Hoe heeft hij de wereld overwonnen? Door 0,0 op haar verleiding in te gaan. En God heeft hem de hoogste plaats gegeven. En dan staat er in vers 4. Dus je moet die stad rondgaan, hè, 1 keer, 6 dagen. Dus we moeten de wereld goed kennen. We moeten weten wat onze zwakke punten zijn. Je moet verder niks doen, maar je moet het gewoon in je opnemen. En dan zegt vers 4. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbezuinen dragen. Ik vind het zo mooi, want ja, dat gebeurt in de gemeente te weinig. Dat de priesters, dat zijn mannen die in Gods nabijheid zijn. En die laten een geluid in de gemeente horen. Bazuin, geluid. En dat geluid wijst altijd naar de ark. Voor de ark uit. Dat is precies wat Paulus bedoelt met profeteren in 1 Korinthe 14. Want wat is de kracht van de gemeente? De overwinning in Christus, toch? Maar dan moet je dat wel leren. Je moet weten wat hij gedaan heeft. En hoe kan je dat leren? Doordat mensen je dat vertellen. Door de kracht van Gods geest. En in 1 Korinthe 14 staat, ik zal het voorlezen. Nu broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen? Als ik niet tot u spreek of in openbaring, of in kennis, of in profetie. Openbaring is iets nieuws van de Heer Jezus. Kennis is de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Kennis van Gods woord. En profetie is de dingen van God die op jouw leven van toepassing zijn op dat moment. Dat zijn die bazuinen. Voor de ark uit. Dus als je in de gemeente komt en je ziet meer van Christus, dan heeft de wereld minder aantrekking voor jou. Ja of nee? Mm-hmm. Ja, dat is het hele punt. Maar als je in de gemeente gaat spreken over hoe je allemaal beter bekend wordt in de buurt, hoe je allemaal beter voor de dag komt, dan ga je dus toch weer op vlees vertrouwen. En wat gebeurt er dan? Jericho komt de gemeente in. Zonder dat je het in de gaten hebt. Want God zegt, jullie zijn allemaal zwak, geel, gal, weet je nog? Ga nou op die bezuin blazen. En achter die ark aan, focus je op Christus. Maar ik lees even verder in 1 Korinthe 14. Zelfs in de onbezielde dingen die geluid geven, hetzij fluit, hetzij harp, als zij geen onderscheid in de tonen geven, hoe zal men weten wat op de fluit of wat op de harp gespeeld wordt? Nou komt het. Immers, als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich voor de oorlog gereed maken? Evenzo ook u. Als u door een taal geen verstaanbaar woord geeft, hoe zal men dan weten wat er gesproken wordt? Want u zult in de lucht spreken. Zie? Dus met andere woorden, zo'n priester die komt in de samenkomst, zo'n broeder, die is in de tegenwoordigheid geweest van de Heer, heeft iets gezien van Christus en hij gaat op die bezuin iets vertellen over hem. En dan zondag aan zondag. 52 keer per jaar hoor je iets van Christus. En dat 10 jaar lang, of hoe lang je ook in de gemeente zit. Je hebt ook nog bijbelavonden en kringavonden. En je hoort altijd maar weer iets over zijn heerlijkheid. Wat gebeurt er dan? Dat staat, even kijken, helemaal onderaan je samenvatting op bladzijde 2. De laatste tekst die ik er heb opgeschreven. Er staat, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint dan wie gelooft? Dat betekent niet alleen, ja, ik geloof dat hij de Zoon van God is. Maar die zijn hele aandacht bij hem heeft, snap je? Dat Jezus de Zoon van God is. En waarom is er zoveel wereldgelijkvormigheid in de gemeente? Omdat we gaan het beloofde land in en de allereerste bolwerk, de wereld, dat weten wij maar niet te overwinnen. Hoe kan dat?
Ja. Omdat dat jasje daarvoor past.
Ja. En we veel te weinig zicht hebben op de Heer Jezus. Ja, we weten wel iets over zijn leven, snap je? Maar niet over zijn volbrachte werk en zijn overwinning op het kruis en zijn positie nu bij de Vader. En daarom staat er ook in vers 5 van Jozua: het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast en u het bezuinigingsgeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dat betekent niet dat je met allen moet gaan juichen in de gemeente, dat moet je niet gaan nadoen of zo, maar dat betekent dat je eigenlijk vervuld wordt met blijdschap, omdat je ziet wie de Heer Jezus is. Snap je wat ik bedoel? En iedere keer weer komt Satan in jouw leven met iets wat je hart in beslag neemt. Het kan zijn de zorgen van het leven, het gezin, een enorm obstakel of iets anders. En je trekt eromheen, je denkt, hoe ga ik dit ooit overwinnen? Weet je, ik zou het niet weten. Herkenbaar of niet?
Mm-hmm.
Nou. Yeah. En dan zegt hij: de stadsmuur zal instorten. Je moet er recht voor je uit overheen klimmen. Niet naast je kijken wat die ander aan het doen is. De overwinning is in Christus. En onze verantwoordelijkheid is om alles wat van de wereld is, ook de wijsheid van deze wereld, buiten de gemeente te houden. Je kunt wel denken bij jezelf, de gemeente moet meer mensen krijgen. Hoe gaan we dat doen? Nou, we kunnen bijvoorbeeld laagdrempelige diensten houden. Dat ga je alweer, hè? Dat zijn allemaal gedachten van mensen. Hm. Er komen er wel veel mensen binnen. Maar ja, zijn dat ook allemaal wedergeboren christenen? Zijn dat mensen die... Ja, nee, maar dan horen ze in ieder geval het evangelie. Is dat het doel van een samenkomst? Nee. Wat zegt het woord van God, hè? Nauwgezet. Het woord zegt, als er 2 of 3 tot mijn naam samenkomen. Een samenkomst is voor gelovigen bedoeld. En als er een ongelovige binnenkomt, 1 Korinthe 14, als. En iedereen profiteert, dat betekent iedereen is vol van Christus en heeft ook echt een heilig leven. Dan zal zo'n persoon overtuigd worden. Want hij voelt dat hij daar helemaal niet thuis hoort. Terwijl als je laagdrempelig, dan zijn die mee heel gezellig hier. Toch of niet? Ik noem maar even een voorbeeld. En zo is dus Jericho een enorm obstakel voor ons allemaal. Ja? Goed. Wat zegt Paulus?
Hoe zie je dan de evangelisatie binnen je gemeente naar buiten toe?
Dat is een heel ander onderwerp.
Maar dat is toch ook een stukje van je dienst?
Tuurlijk. De gemeente bestaat niet alleen uit de samenkomst.
Nee.
Je hebt de samenkomsten rondom de tafel van de Heer, rond de zondag, dus rondom het woord. En je hebt de samenkomsten zoals vanavond rondom de kennis en de opbouwing van een leer. En je hebt natuurlijk de bidstonden nog. Maar dan heb je daarnaast het evangeliseren. En daar heb je natuurlijk te maken met 1 Korinthe 9. Van dat je zo goed mogelijk moet inleven in degene met wie je omgaat. Dat is heel wat anders dan laagdrempelige samenkomst houden.
Ja, oké.
Want dat is nooit de bedoeling. De bedoeling is dat Christus zijn eer krijgt in de samenkomst. Naar zijn normen en naar zijn woord.
Ja, maar zoals ik het zie, tenminste zoals ik het ervaar, is dat op het moment dat je... zoals jij het net verwoordde,
ja.
Die mensen eigenlijk buitensluit.
In principe sluit je ze niet buiten. Ze mogen komen, maar je gaat niet iets aanpassen aan je...
Nee, dat ben ik wel met je eens.
Nou, je gaat niet zeggen, je mag niet komen.
Nee.
En dan moet je natuurlijk ook niet de meest onbegrijpelijke taal uiten als ze er zijn. Maar het gaat in een dienst om de Heer Jezus, om zijn eer en om zijn tafel en om zijn woord. Daar gaat het om.
Helemaal eens.
Ja? En mensen die daar binnenkomen, die zullen proeven, hier is iets heiligs. En dat heb ik zelf ook meegemaakt toen ik ongelovig was. En wel eens, ik kwam toen een keer in een kerk of in een soort gemeente. Toen was ik 17, 18. En ik proefde gewoon echt, deze mensen hebben gewoon een heilig leven. Ik proefde dat gewoon. Ik durfde ook niet... rare dingen te roepen of zo, of raar te doen, of snap je? Je voelde gewoon van, jongens, ja. Dat is wat ik bedoel. Ja? Oké. Okay. Ja, vraag maar.
Dat stond eigenlijk net een stukje ervoor.
In Jozua?
Nou, op zich de val van Jericho.
Ja?
Oh ja, behoort gij op 13 of 14. Ja? Behoort gij tot ons of tot onze tegenstander?
Ja, dat is 5.
Yeah.
Ja. Jozua die staat bij Jericho en voordat de strijd begint, of strijd, het is eigenlijk een overwinning, maar voordat het gebeurt, moet hij zich bewust zijn van het feit dat Christus, Jezus, bij hem hoort, dat hij dus een van de zijn is en dat hij degene is die strijdt.
Ja, want er staat de vorst des...
Ja, van het leger van de Heren.
Vorst des Heren.
Ja. Dus Christus is in al deze hoofdstukken, heeft de Heer Jezus voortdurend een andere verschijning. Hij is de stenen, hij is de ark, hij is de man met het zwaard. Hij is het onderwerp van de bazuinen, weet je wat? Dus God wil eigenlijk voortdurend zeggen van in al zijn rijkdommen vestig je aandacht op hem. En dan zal de wereld geen invloed in de gemeente hebben. Die muren zullen vallen. En overigens, Jericho, ik heb het geloof ik ergens aan de voorkant gezet. De betekenis van het woord Jericho. Waar staat het? Ergens in het midden, geloof ik. Kan ik het even vinden? Nee. Ziet iemand het staan? Of achterop?
Nee.
Oh ja, achterop, sorry. Het betekent welriekend. Het betekent welriekend. Het heeft een geur waarvan je zegt... altijd wat het vlees aanspreekt, hè? Maar Jericho ligt aan de woestijn... en aan de Dode Zee. Het heeft geen enkele. Het heeft geen leven. Maar Satan plaatst altijd iets van onze aandacht naast Christus. Dat is eigenlijk het hele punt van geestelijke strijd. Bij mij is dat... ik ben heel erg geïnteresseerd in heel veel dingen, eigenlijk het nieuws en allerlei mensen die ik dan weer op het nieuws zie. Oh, interessant, ga ik eens even lezen wat voor Wikipedia. En dan ga ik weer daar helemaal mee bezig en dan voel ik alweer, oh ja, ik ben weer te veel daarmee bezig, weet je wel. Het slokt je me weer op. Nou, ik hou erg van filmmuziek, dat is mijn grote hobby eigenlijk. Allerlei muziek verzamelen van films, symfonische muziek. Kan ik ook weer heel druk mee zijn. Het kan weer de plek in mijn hart krijgen. Te veel. Snap je? Dat is voortdurend het hele punt met Jericho. En hoe meer je dus de schoonheid en de rijkdommen van de Heer Jezus gaat ontdekken. Wat hij gedaan heeft. Zij zijn niet van deze wereld zoals ik niet van deze wereld ben. Hij heeft ons uit de wereld genomen en aan zijn vader gegeven. Die u mij hebt gegeven, vader. Ik heb niemand uit hen verloren doen gaan dan de zoon van het verderf. Bewaar hen in uw naam. Heilig hen in... de waarheid, uw woord is de waarheid. Dat is Johannes 17. En ik heilig mijzelf voor hen, zegt hij dan ook nog eens een keer. Hè? Dus ja, als je dat allemaal tot je laat doordringen, die bazuinen, die ramshoorn voortdurend, dan ga je op een gegeven moment juichen. En dan zal in jouw leven zo die muren vallen van die obstakels. Maar dat is pas als je volhardend blijft zien op zijn woord. Hij zegt 6 keer eromheen... En de 7e dag 7 keer. Nauwlettend doen wat ik zeg. Vader, maar ik bid al zo lang. En ik heb al zoveel strijd met dit en dat. Vertrouw mij nou maar. Ja. Het is niet vandaag of morgen dat de stad valt. Ik heb hem in jouw macht gegeven. Vertrouw mij. Kijk naar Christus. En je zult merken dat je hart wordt vervuld met vreugde en vrede. Als je met Christus bezig bent. Vanuit Gods geest. Hè? Wij die God dienen door de geest van God. Het gaat dus niet om wettisch leven, maar echt door Gods geest zicht hebben op hem. En dan zul je zien dat een gemeente, als een gemeente, zoals jullie gemeente, alleen maar zegt, onze kracht is in hem. Onze bronnen zijn in hem. Onze wijsheid is in hem. En onze aandacht is op hem. Dan zegent God de gemeente. Is dat met grote aantallen en met grote invloed... Dat geloof ik niet. Nee. U hebt kleine kracht. Ja. Maar het zal wel een gemeente zijn waarvan er staat geschreven... dit is goed en aangenaam voor God. Daar gaat het toch om? Er zijn al zoveel evangelische gemeenten in Nederland die allemaal Jericho binnenhalen. Het moet allemaal cool en vet en mooi en spannend en fantastisch en nog grotere band en een podium. Ja, dat is niet wat de Heer wil. Het gaat niet om ons, het gaat om zijn zoon. Nou, even zien. Paulus zegt, bovenaan de samenvatting, bladzijde 2, ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Dat is dus dat Gilgal. Want je ziet ook in Jozua 6, dat er staat, even kijken, vers 11, hij liet de ark van de Heer rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen zij weer in het kamp en overnachten in het kamp. Iedere keer weer terug in het kamp. Iedere keer weer terug, oh ja, in mij woont geen goed. De Heer Jezus, de ark, hij heeft weer dat overwonnen, ik niet. Ik heb in mijzelf helemaal geen kracht. Maar ik moet leren om op hem te zien. En dan staat er ook nog in vers 17, de stad moet met de ban aan de Heer gewijd zijn. De stad zelf en alles wat erin is. Vers 21, ze sloegen alles wat in de stad was met de ban, met de scherp van het zwaard. Van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de ouder en tot het rund, het schaap en de ezel. Dan zeggen wij wat zielig allemaal. Dat is toch wreed. God had ze 400 jaar, dat is lang hoor, de tijd gegeven, zoals Rachel. En voor ons is het, niets van de wereld mag in onze gemeente of in ons leven een plek krijgen. Alles moet met het zwaard, het woord van God, worden getoetst. Ja? Wat is het in mijn leven dat mijn zicht op Christus belemmert? Is dat misschien de drukte van mijn leven? Of is dat de zorg om mijn kinderen? Of is dat... roep eens wat. Ik heb meegemaakt dat sommige mensen zo druk waren met de gemeente, dat ze het nooit meer over Christus hadden. De gemeente was hun nummer één ding. De gemeente. Ja, maar ho eventjes. Het is niet jouw gemeente. Weet je wel? Het gaat om Christus. Ik heb mensen meegemaakt die waren zo druk met leiderschap. Leiderschap. Het gaat helemaal niet om leiderschap. Want er is maar één leider in de gemeente, dat is Christus. En iedereen die dat ziet, die durft zich geen leider te noemen. Echt niet. Die zegt, ik niet. Ik ben alleen maar een dienaar. Toch? Nou, alles kan een belemmering zijn om Christus te zien. En dan, vers 18, pas u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban. Als u neemt van wat met de ban gewijd is. En dan maakt u van het leger van Israël en met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Wat is er in de gemeente gebeurd van de Heer Jezus? Wat was er in de tweede, derde eeuw na Christus nog over van dat getuigenis van handelingen? Nou, bijna niets. Het was een enorm systeem aan het worden met gigantische gebouwen en machthebbers en keizers die, nou ja, die hele naties doopten omdat ze zeiden van dat is tegenwoordig in of zo. En de kerk is in het ongeluk gestort. Want we zijn nu in een situatie waarin er duizenden verschillende groeperingen zijn. Enorme verwarring. Omdat de wereld, dat wat met de ban geslagen was, dat is allemaal in de wereld, in de gemeente gekomen. En daarom zegt God ook in Openbaring van, ik weet waar u woont, waar de troon van de Satan is. Daar hebben wij onze woning in plaats van in de hemelse gewesten. Ja? Al het zilver en het goud en de koper en de ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Ze moeten bij de schat van de Heere komen. Alle dingen die de wereld kent, zoals de boekdrukkunst, hè, noem maar wat, computers, auto's, dat gebruiken ze allemaal voor de schat van de Heer. Dat zoals wij dat ook doen. Dat wat de wereld uitvond, gebruikte de gemeente voor de verspreiding van het woord. Het internet, ja, dat gebruiken wij om elkaar te informeren over de Heer Jezus. Ik gebruik het zelf ook. Dus alle schatten van de wereld, wat zij belangrijk vinden, dat moet bij de schat van de Heer gevoegd worden. Dus we moeten het niet zelf gaan gebruiken, maar we moeten het gebruiken om Christus te eren. Want dat is de schat van de Heer. Als er staat in het Oude Testament de schat van de Heer, dan bedoelt de Heilige Geest altijd de persoon van Christus. Waarom gebruiken wij onze bezittingen? Om zo goed mogelijk onze Heer te dienen, toch? Dat is ons verlangen. We hebben het niet voor onszelf. De wereld gebruikt geld en bezit voor zichzelf. Grote huizen. Ik reed net nog achter een sportwagen van weet ik hoeveel. Die ging ook vrij hard, moet ik zeggen. Maar wij gebruiken die elementen allemaal om het koninkrijk van God hier op aarde, om dat vorm te geven, om zijn geboden te onderhouden. Snap je? Geld voor je gezin, voor je zo goed mogelijk je kinderen over Christus te vertellen, enzovoort. Dat is wat de betekenis. En ze sloegen alles met de ban. Nou, dat is ook wat wij zouden moeten doen. En dan wordt Rahab behouden met haar huis, zoals er vandaag ook mensen uit de wereld tot geloof komen, gelukkig. En de stad verbrandde zij met vuur, vers 24. Alles wat erin was. Alleen het zilver en het goud en het koper en ijzeren voorwerpen legden zij bij de schat van het huis van de Heer. En dan vers 26. Vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heer die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Daar bedoelt Gods woord mee. Pas op. Als je een ander evangelie brengt, als je iets van de wereldse wijsheid brengt in de gemeente, dan ben je vervloekt. Paulus zegt het in Galaten 1. Hè? De gemeente heeft echt alleen maar nodig om de Heer Jezus te zien. Zodat wij ook steeds minder onze wortels hier hebben en steeds meer zijn woord gehoorzaam. In alle facetten. En God dienen door de geest van God betekent gewoon als wij samenkomen. Ja, ik was zondag moest ik ergens spreken en kreeg ik van tevoren een mailtje van u spreekt bij ons. Ik heb hier een liturgie, wilt u die even invullen? Vanaf het begin tot het eind moest ik gaan bepalen wat we gingen zingen en wat we gingen zeggen. Dus ik zeg, ja mensen, maar dat is toch niet wat hij bedoelt hier? Dat is wat de mens weer graag wil, hè? Alles vast, zo doen we het. Maar geef nou de Heilige Geest eens de ruimte. Zeg eens van, oké, wie heeft er een lied? Ja, maar dan dat kan de band niet spelen. Nou en? Zing een lied. Want iemand heeft toch vast wel, als hij met Christus bezig is, ik zou ontzettend graag hem willen eren met dit lied. Nou, dan gaan we dat zingen. Ik zou graag iets willen lezen. Dat heb ik zo geraakt deze week. Nou, toe. Kom naar voren, broeder, lees het woord. Snap je? Dat is een beetje, dat zijn de regels van het nieuwe land. Van het, niet het godsdienst van de oude mensen. Het jodendom, alles was. Dan moest op die dag dit en zus en zo. Dat willen we ook weer terugbrengen, Jericho. Nee, niet meer opbouwen. Dat systeem. Maar dat vinden wij moeilijk. We hebben liever het allemaal zo lekker geregeld, toch? Ik ook.
Jij ook?
Tuurlijk, dat is ook mijn natuur.
Ja.
Nou, dat boekje waar ik. Ik had dus een boekje gekregen van de gemeente. Die ging helemaal weer alles als anders. Had een logo, had een nieuwe vlaggen. En er stond ook in het boekje van de preek moet zo zijn dat als je je buurman meeneemt, dat hij dat een goede preek vindt. En als je buurman het geen goede preek vindt, dan moet je deze man niet meer uitnodigen. Dat dacht ik ook.
Je buurman of de spreker? Buurman.
Nee, de spreker. Ja, dacht ik ook het. Van... Ja.
Nou, in jouw geval ben ik het er wel mee eens.
Nee, maar dat doet toch de wereld ook? De wereld zegt ook, laten we het gaan beoordelen. Dat is een beetje een soort The Voice, stoeltje omdraaien. Ik geef jou een 8. En...
Ja, maar dat slaat helemaal nergens op.
Maar ik zou je vertellen, als iemand iets van de Heer Jezus te melden heeft. Ik heb het zelf meegemaakt, verschillende malen. Oudere broeders. Er zat geen touw, er zat geen eens een lijn in dat verhaal, bij wijze van spreken. Maar ze hadden iets van Christus te vertellen, iets moois. Nou, ja. Daar kan toch geen gelovige zeggen, nou, dat vond ik matig. Nee. Maar als iemand een theologisch verhaal gaat houden, ja, dan kan je zeggen van, Maar als het iets van de Heer Jezus is, is het altijd goed. Ja. Want wij die in Christus Jezus roepen. Maar als we Jericho weer gaan opbouwen, ja, dan gaan we weer roepen van... Ja, moeten we wel eventjes evalueren en moeten we erover vergaderen. En... Trouwens, in het beloofde land stelt God de richters aan, hè? De mensen zeggen, wij willen een koning. Zoals in alle gemeenten, wij gaan wel even stemmen wie de oudste wordt. God zegt, nee, ik wijs ze aan. Hoe dan? Dat is ook weer zo'n principe van het nieuwe land. Erken hen die u leiding geven in de Heer. Erken ze. Want God, de Heilige Geest, heeft ze gegeven in de gemeente. Ze geven die leiding, ze hebben die autoriteit, ze kennen het woord. De rest heeft ze gewoon te erkennen als oudste opzieners. Maar wij zeggen, nee, maar wij kiezen dat liever zelf. Snap je wat ik bedoel? Jericho. Want in een bedrijf kiest men ook zijn eigen manager, toch? Of tenminste, niet helemaal. Oké, dat bedoelt hij met... Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon... en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Dat betekent eigenlijk van... Als je Jericho opbouwt in een gemeente, zal er geen nageslacht zijn. Dat betekent, er komen geen mensen meer tot geloof. Als jij een gemeente helemaal inricht naar de wereldse ideeën... cool, vet, stoer, dikke band... ja, die jongeren lopen weg. Ja, gek, hè? Ja, want die muziek is toch altijd beter in de wereld... omdat jij het probeert. Toch? Als je je houdt aan de principes van Gods woord... en je preekt Christus... dan zullen die jongeren die daar een hart voor hebben... die daar, ja, die dat willen, die zullen daar echt... die zullen hem aannemen. En dat wordt steeds moeilijker, dat geef ik toe. Maar we moeten niet Jericho opbouwen om ze in binnenboord te houden. Dat heeft echt geen zin. Maar dat gebeurt wel bijna overal. En dan zeg ik ook niet dat je halstarrig, ouderwets en ongeïnspireerd moet zijn. Dat ook niet. Maar het moet over Christus Jezus gaan. Dat is het onderwerp van eigenlijk het hele boek Jozua.
Dan kom je eigenlijk terug van de spreker. Die dan met Gods geest vervuld is.
Ja.
Als die spreekt, dan raakt het de gemeente.
Juist, dat is die priester die bezuin, ramshoren en de rest volgt. Want hij gaat voor de ark uit. Dat staat er letterlijk, dat staat er ook heel duidelijk. Hij gaat voor Christus uit. En de Heer Jezus heeft in de gemeente gegeven, sommigen als leraar, sommigen als evangelisten, sommigen als herders en opzieners. Hij doet het, hij is de baas. Niet wij. Jericho zegt, ja, maar dat moeten we toch allemaal zelf regelen. En als die meneer nou goed met geld is, dan moet hij toch gelijk de diaconie regelen? Nee. Het gaat om geestelijke kenmerken. Het gaat om de Heer Jezus. Heeft hij daar een hand in? Is hij de baas in deze gemeente, in Zeewolde? Is hij degene die de Heer is van deze gemeente? En dat wordt steeds moeilijker. Want zodra je dat, heb ik de vorige keer ook gezegd, zodra je dat gaat doen... komen er allerlei conflicten, allerlei twisten, allerlei ruzies... en allerlei toestanden met mensen die dat niet willen. En hoe ga je daarmee om? En dat is erg moeilijk. Erg moeilijk. Maar als er een paar zijn die zeggen... ja, maar wij willen ons gewoon op hem richten... dan weten ze ook wat het is om inschikkelijk te zijn... en elkaar te verdragen. En het is gewoon moeilijk. Want Jericho is overal weer terug. Ja. Kan ik je vertellen. En ik word er wel eens een beetje... Ik vind het moeilijk om zondags ergens heen te gaan... en soms te zien van... tjonge, ja, ik ga nu wel dit vertellen, maar ik zie om me heen dat het al Jericho is wat ze weer terug willen. Dus hoe moet ik daar nou op reageren? Moet ik dat nou duidelijk zeggen? Of moet ik daar nou een beetje voorzichtig in zijn? Of moet ik daar nou helemaal niks over zeggen? Of, snap je? Dat is moeilijk, hè? Zonder dat je ook hoogmoedig wordt. Dat wil ik ook niet.
WWJD. WWJD.
Ja.
Wat moet Jezus doen?
Ik sluit af met Hebreeën 11 vers 30, staat ook op je samenvatting. Door het geloof vielen de muren van Jericho. Nadat men er 7 dagen omheen getrokken was. Door het geloof. Wat is dat voor ons? We zien op Christus Jezus en zijn overwinning en zijn kruiswerk en zijn opstand. Voortdurend voor ogen houden. Dan komt Jericho niet meer terug. In ons leven niet, maar ook niet in de gemeente. En dat is goed en aangenaam voor God onze heiland. Want hij wil alle mensen behouden worden. En hij wil ons daarin gebruiken. Dat is Rahab. Maar het was maar één gezin. In heel Jericho. Zo was het ook maar één gezin in de tijd van Noach. En zo zijn er vandaag ook niet zoveel. Maar het zijn er wel een paar. Ja? Oké, amen.